De nieuwe wereld heeft afgelopen maanden een enorme vlucht genomen.
En we hebben nog grote plannen voor de toekomst.
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en evenementen.
Schrijf je dus in voor onze nieuwsbrief en mail naar contact@denieuwewereld.tv. Wij hebben er zin in.
En we gaan lekker door, hè?
Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Luc Collemon. Welkom.
Welkom Marlies, blij van hier te zijn. Wij fijn elkaar terug te zien na enkele jaren.
Ja, hè? Nou ja, zo'n 6-7 jaar hebben we elkaar ontmoet op een parkeerplaats.
Op een parkeerplaats in het midden van Brussel, waar we allebei op zoek waren naar hetzelfde programma waar we te gast waren. En we toen ook aan tafel gezeten. Ja. Nu zijn de rollen iets omgekeerd, maar we zijn toch steeds in contact gebleven.
Ja, zeker. Nou ja, en jouw onderwerp was toen ook al darmkanker. Ik ben daar heel anders over gaan denken dan toen jij daarover sprak. Toen was het toch een beetje, ja, ik had niet veel met dat onderwerp, vond het wat abstract. Jij praatte er al heel bevlogen over, heel experienced. En ik had zoiets, ja, weet je, wat moet ik daar nou mee? En voor jou was wel duidelijk dat jouw missie was dat dit voor iedereen belangrijk was, dus ook voor mij. Nou, in die afgelopen 6 jaar, ik heb heel veel podcasts geluisterd, veel artsen. En ik ben er eigenlijk achtergekomen dat de darmen misschien wel het centrale centrum is waar alles gebeurt. En ja, steeds meer artsen in Amerika in ieder geval durven te zeggen van, misschien komen alle ziektes wel vanuit die darm. Ontstekingen, reuma, nou, noem het op. En uiteindelijk is dus wat je eet bepaalt weer de kwaliteit van je darmen. Nou, omdat wij contact hebben gehouden en jij ook op social media heel actief bent, podcast, dacht ik, ja, als iemand hier veel van weet, dan ben jij het.
Heel lief. Belangrijk inderdaad, die darmen. Er heeft ooit iemand die iets ouder is dan ons, een zekere Hippocrates, hè, meer dan 2000 jaar geleden ooit gezegd, all disease begins in the gut. Alle ziekten beginnen in de darm. En die man had nog een wijze uitspraak gedaan, die zei, let your food be your medicine. Laat uw voeding uw geneesmiddel zijn. En als ik praatjes geef, dan zeg ik dat altijd op een andere manier. Ik zeg, de preventie van darmkanker begint in de frigo, bij je thuis. Ja, bij hetgeen wat je eet.
Ja, en misschien hebben zelfs wel in de grond, hè?
Absoluut, want wat we de laatste 10 jaar in de geneeskunde toch gezien hebben, een domein wat toen ik nog aan de UNIF, dat is ook alweer van de vorige eeuw geleden, maar we ook allemaal moeten bijleren, waar we enorm veel over bijgeleerd hebben, is eigenlijk een, ik zou bijna zeggen, een orgaan dat we niet kenden, en ook, ja, natuurlijk miskende, onze darmflora. Iedereen van ons, al de kijkers, al de luisteraars, die bestaan eigenlijk voor 90% uit microben en uit 10% voor menselijke cellen. En we beginnen meer en meer de functies van de microben, eigenlijk is dat een orgaan op zich. We hebben longen, we hebben een hart, we hebben nieren, we hebben hersenen, maar we hebben ook die darmen en we hebben ook die darmflora.
Maar even, jij zal het getal kennen. Hoeveel van die microben zitten in onze darm?
Ja, dat is een heel moeilijk getal. Dat is een 1 met 14 nullen. En dus dat gaat,
dat is een soort,
als men dat uitspreekt, dan gaat het over een triljard. Ik heb heel goed nieuws voor de dames die kijken. Want als die na deze uitzending opnieuw op de weegschaal gaan staan, dan heb ik goed nieuws. Dan wegen ze eigenlijk 1 of 1,5 of misschien zelfs 2 kilo minder. Zij wegen 2 kilo minder, zij dragen 2 kilo darmflora mee. Dus eigenlijk is het onvoorstelbaar. En dan 90% van die microben die we allemaal hebben, zit in ons maag-darmstelsel. Dus dat is ook voor de volgende jaren, naar diagnose, naar behandeling, naar heel wat zaken, dat is echt een, het is geen evolutie, dat is een revolutie. En dat is heel boeiend natuurlijk. Ook op het gebied van darmkanker. Mijn dada of mijn stokpaard is de preventie van darmkanker, informatie en voorlichting. Ook weten we nu al dat die darmflora, bepaalde microben, we weten nog niet precies hoe het zit, maar er is een heel interessante theorie over, dat dus die darmkanker en die polypen, waar we misschien straks even zullen over hebben, die voorlopers van darmkanker, dat die een gevolg zijn van een ontsteking met een bepaalde microbe. Die microbe heeft al een bepaalde naam, er zijn verschillende kandidaten voor, maar ik denk dat we binnen enkele jaren heel anders of op een andere manier tegen darmkanker gaan aankijken, tegen de preventie ook. Ook in de behandeling speelt dat een rol. Dus die darmflora is eigenlijk iets fascinerend.
Ja, en iets waar we nog heel veel van kunnen leren.
Absoluut.
Maar heel even van, waarom weet jij er zoveel van?
Wel, ik heb 28 jaar in Nederland zeg maar, MDL-arts geweest, een maag-darmspecialist in een ziekenhuis in het Antwerpse. Ik heb in mijn carrière jammer genoeg veel te veel darmkanker gezien. Heel veel. Ik moest ongeveer 2 of 3 keer per week een slecht nieuwsgesprek voeren en zeggen tegen iemand, we hebben toch iets ernstig gevonden en ja, daar moet iets mee gebeuren. En ik heb er te veel gezien, maar wat ik ook zag op hetzelfde moment, dat die mensen er heel weinig over wisten. Die zeiden, maar dokter, ik eet gezond, ik heb geen overgewicht, ik rook niet, ik ga alle dagen lopen en nu komt u mij vertellen dat ik darmkanker heb, dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. En dan kan je 2 dingen doen, Marlies. Dan kun je ofwel zeggen, oké, ik ga die mensen helpen en behandelen. Dat moet je doen, dat is je arts zijnde. Ofwel ga je zeggen, ik ga daar iets aan doen. En ik ga informatie en voorlichting geven. Als ik informatie heb, die jij niet hebt, en die informatie kan ertoe leiden dat we levens redden, dat we leed vermijden en dat we kosten besparen, dan is het als arts mijn verdomde plicht van die kennis te delen. Kennis delen kan levens redden, dat is ook het onderwerp van een van mijn boeken die ik geschreven heb. Maar ik vind het fundamenteel, de preventie van darmkanker begint met informatie en voorlichting. En of er nu lezingen zijn, of een campagne, of een actie, of een stripverhaal, of een podcast. De beste campagne is degene die je doet, niet degene waar je jaren over discuteert en uiteindelijk niet doet. De ideale campagne bestaat niet. Je moet elke dag herhalen. Ik weet niet of de luisteraar, de kijker dat weet. Maar vandaag, gisteren, vandaag en morgen hebben 41 Nederlanders te horen gekregen dat ze darmkanker hebben. 41!
Nou ja, als we dat zouden doen net zoals we met COVID doen en dat zou dan in de krant iedere keer staan.
Vandaag zijn er 14 uitvaarten geweest. Ja. Gisteren, vandaag en morgen. En als ik in Nederland praatjes geef, zeg ik altijd, dat getal is niet zo moeilijk te onthouden. Als ik aan iemand zou vragen, welk is het terugnummer van Johan Cruijff? 14. De magische 14. 14 ja. Sterfgevallen per dag, ja. Draai het om, 41 heb je het aantal nieuwe gevallen. En die komen inderdaad niet in het nieuws. Daar wordt niet over gesproken. Nee. Maar dat is evenveel leed dat we met informatie en voorlichting zouden kunnen vermijden. En ik ben er zeker van, Marlies, en ik ben er zeer dankbaar van, dat deze uitzending, minstens 1 darmkanker zal stoppen. En dat is toch fantastisch geweest dat we dit gedaan hebben.
Ja. Nee, zeker. Ik bedoel, jij hebt bij mij dus ook iets in werking gezet vanaf dat ik jou ontmoette. En toch een beetje dacht, wat moet ik ermee? Maar steeds meer in ben gaan verdiepen. En het is eigenlijk iets bijzonder en fascinerends. En je kan het zelf ook ten dele ook beïnvloeden. Dus jij zet heel erg in op testen. Dus ieder jaar boven een bepaalde leeftijd moet je laten testen. Maar ook met voeding.
Ja, we maken een onderscheid tussen primaire preventie en secundaire preventie. Secundaire preventie is dus inderdaad die screening, het bevolkingsonderzoek. De Europese richtlijnen zijn heel duidelijk. Die zeggen elke man of vrouw vanaf 50 jaar zou dat moeten laten doen. Wij zijn in Vlaanderen eindelijk vanaf dit jaar ook. Nederland
is nog 54, 55?
Ja, Nederland toch ook goed nieuws mededelen. Nederland is wereldkampioen, nog niet van voetbal, maar wereldkampioen aan de deelname van de darmkankerscreening. Er is geen enkel land ter wereld waar er zoveel mensen meedoen aan die fameuze test. 70-73%.
Dus dat is het goede nieuws?
Onvoorstelbaar. Maar alles kan beter.
Ja,
dus alles kan beter. Ja. Want als Nederland de Europese richtlijn zou volgen en ze zou zeggen, kijk, die 55 om te starten, we gaan dat volgen. We gaan dat 50. Dan gaan ze ieder jaar 1000 extra darmkankers vinden. En dat kan eigenlijk met 1 handtekening, als de minister dat morgen beslist en dat tegen volgend jaar uitrolt, dan kan men dus op korte termijn levens redden, leed vermijden en kosten besparen. Daarom dat we die actie, we hebben een petitie, ik heb een open brief in de Telegraaf geschreven, vlak voor de COVID, om aan de Tweede Kamer te vragen, jongens, doe daar iets aan. De petitie is, we hebben 40.000 handtekeningen opgehaald, dank aan de mensen die meegetekend hebben. We hebben die petitie vorige week mogen indienen, virtueel, in de Tweede Kamer. Ik moet zeggen, ze waren erg geïnteresseerd. Heel interessante vragen die ik allemaal heb kunnen beantwoorden. Nu hoop ik dat ze er ook mee aan de slag gaan. En dat we misschien te horen krijgen vanaf 2021 in Nederland, ook vanaf 50 jaar. Want de test, ik zeg altijd, als u naar de oorlog gaat, moet u altijd uw wapens bij hebben. Dus ik heb mijn wapen vandaag
En
ik heb het hier liggen. Dit is de test in Vlaanderen. De test in Nederland is ongeveer, ziet er iets anders uit, met hetzelfde principe. En mijn vriendelijke collega Evelien Dekker van de AMC in Amsterdam, die heeft dit ooit de mascara-test genoemd. En Marlies, jij zal wel weten waarom dat de mascara-test heet. Sommige heren weten dat niet, maar je moet dus met dat borsteltje niet door uw wimpers gaan. Nee, nee, nee. U moet naar de badkamer gaan.
Even door de poep.
U moet dat door de poep doen, 2-3 keren. Wilt u nadien nog eens door uw wimpers gaan, is dat uw verantwoordelijkheid. Dat zou ik niet doen. U steekt dat hierin, u stuurt dat op. Dat noem ik dus poepsimpel.
Ja.
Poepsimpel.
Ja.
En de Nederlanders, waarom? De vraag is soms, maar waarom doen jullie, allee, waarom die 70% doet mee en bij jullie maar 50%? Ik zeg, ja, die Nederlanders zeggen waarschijnlijk, nou, dat is een makkie, poep in een zakkie, klaar is Kees. En het is nog gratis ook. Het zal niet zo eenvoudig zijn. Maar het is schitterend dat Nederland op dat punt het beste land in de wereld is. Maar alles kan beter. Ik zou heel graag hebben van 55 naar 50.
Ja.
En misschien in de toekomst zelfs vroeger, want daar heb ik opnieuw minder goed nieuws. Om een of andere reden die we niet weten. Misschien iets met die darmflora. Misschien iets met de voeding. Misschien met iets wat we nog niet weten.
Vervuiling bijvoorbeeld.
Darmkanker wordt jonger.
Ja.
We zien meer en meer jonge mensen. 38, 42, 48. Ook met darmkanker. En die mensen mogen we niet in de steek laten.
Dan over het deel wat je er zelf aan zou kunnen doen.
Dat is dus de primaire preventie. Hè? De primaire preventie is heel belangrijk. We hebben allemaal, al de kijkers, al de luisteraars, jij en ik, we hebben allemaal 5%, 1 kans op 20 om darmkanker te krijgen. Iedereen van ons, 1 kans op 20. Je kunt zeggen dat is veel, je kunt zeggen dat is weinig, ik ben dan positief. Ik zeg, dat wil ook zeggen dat je 19 kansen op 20 hebt om het niet te krijgen. Ook veel, hè. Maar je moet natuurlijk wel weten wat je moet doen om bij die 19 te horen en niet die 20ste te zijn. Die test doen, maar ook, dat kunnen wij dat risico van 5% verminderen. Ja, dat kunnen we doen. Door gezond te leven, gezonde levensstijl.
Dan verlaag je het maar 5%.
Die 5%, we kunnen die in het beste geval, de beste studies die tonen aan, de mensen van de Zuiderse landen die een mediterraan dieet volgen, maar eigenlijk diëten die niet, die eten gewoon anders en beter, die kunnen daar van 5% naar 2,5, 3% krijgen. Maar ook een Italiaan, een Spanjaard, een Kroaat, die gezond eet, die gezonde lichaamsbeweging, niet rookt, geen overwicht, af en toe een glasje wijn, kan ook darmkanker krijgen. Maar je kan zijn risico met bijna 50% verminderen. Je moet natuurlijk niet zeggen 50%, dus 5 min 50, ja, dan zit je op min 45. Nee, het is de helft van 5. Dan blijven we nog altijd met 2,5 of 3%. Dus de beste boodschap is, gezonde levensstijl is belangrijk. Gezonde voeding is belangrijk. Opletten met al die hypes. Ik zeg altijd, mijn advies is heel simpel. Alles met mate. Een paar maanden geleden stond in Parool een hele mooie titel van iemand die zei, eet maar gewoon, dan ben je gezond genoeg. Dat was een Engelse prof die dat gezegd had. Eet maar gewoon, dan ben je gezond genoeg. Ik vond het eigenlijk wel.
Ja, wel mooi.
Ja,
ja, wat, je, wat de artsen in Amerika ook, die daar ook heel actief mee bezig zijn, die zeggen, kijk ook bijvoorbeeld wat je oma at of je overgroot. Ook om het niet te ingewikkeld te maken. Om vooral die stap die wij de afgelopen 70 jaar hebben gemaakt met processed food, heel veel koolhydraten, heel veel suikers, waardoor eigenlijk die balans, de cola's, veel alcohol, die miljard of wat was het wat jij zei, microben in een disbalans komen. En als er die disbalans is, dan gaan er ontstekingen komen. Ja, en dan sta je op de tocht voor allerlei ziektes, waaronder darmkanker.
Marlies, het is heel duidelijk dat je er al heel veel over weet, want je hebt een heel belangrijk woord gebruikt, hè? Dus die disbalance, hè? Dat onevenwicht tussen goede microben en slechte microben. Tussen gezonde microben en ongezonde microben. We hebben heel wat microben die we nodig hebben, die gezond zijn, maar er zitten ook een paar, ik zou zeggen, deugnieten tussen, die we eigenlijk beter niet zouden hebben. En als we bijvoorbeeld, omdat we antibiotica moeten krijgen, dan gaat onze darmflora eventjes in disbalance gaan. En dat gaat dan meestal wel terug. Maar als door voeding, door andere zaken, die disbalance ontstaat en die bepaalde microben, ik zal ze dan toch maar eens noemen, Fusobacterium nucleatum, die we allemaal in onze tandsteen, in onze tandplakken hebben, als die om een of andere reden helemaal diep in ons dikke darm terechtkomt, dan zou het wel eens kunnen dat daarom die polyp ontstaat en dat er daaruit later eventueel darmkanker ontstaat. Want tot nu toe wisten we eigenlijk nog altijd niet, waarom krijgt nu iemand wel of niet polypen? Waarom wordt bij die ene polyp blijft die goedaardig En bij die andere wordt die kwaadaardig. Daar zijn heel interessante studies ook van mensen van Nederland, die aantonen dat die disbalance, die bepaalde microben, waarschijnlijk de oorzaak is van het ontstaan van polypen. En iedereen van ons heeft zo al tussen zijn 20 en zijn 30 jaar wel een keer iets, wij noemen dat dan verkeerd gegeten, hè. Zo is iets verkeerd gegeten, dan was ziek geweest 2-3 dagen en dan is dat voorbij gegaan, een salmonella of een shigella, verkeerd restaurant gegeten, verkeerd broodje gegeten. Het zou kunnen dat op dat moment die eerste microben die polypen ingaan en die beginnen te groeien. En als dan na enkele jaren een ander microbe de overhand krijgt, om een andere reden, die bewuste fusobacterium, dan zou het wel eens kunnen dat die goedaardige polyp kwaadaardig wordt. En dat we darmkanker krijgen. Dat zijn nu de nieuwe inzichten in het ontstaan, de rol die darmflora speelt bij het ontstaan van darmkanker. En dat is onwaarschijnlijk boeiend.
En probiotica, dat is nu ook een beetje in zwang. In hoeverre hebben we dat nou al een beetje onder controle? Want we weten nu, antibiotica, dat verstoort de balans gigantisch. Best forse. Iedere vrouw weet ook, als ze blaasontsteking heeft, krijgt ze daarna altijd een vaginale infectie, want de boel is gewoon verstoord. Dan is er wel steeds meer, wordt er gesproken over probiotica, maar snappen we het nou eigenlijk?
Ja, die probiotica, dat is op zich ook alweer een podcast waard, hè? Want die probiotica, dat zijn dus dan de gezonde microben. We hebben de afgelopen, toen ik tot enkele jaren geleden in het ziekenhuis werkte, als iemand antibiotica kreeg, gaven doffies, die kreeg er ook zijn probiotica bij. Pilletje met dus levende microben die daarin zitten. Ondertussen, de dag van vandaag, anno 2020, we hebben een hele reeks probiotica. Als u morgen naar zelfs het kruidvat gaat, of je gaat naar uw apotheek, dan staat daar, meer zelfs dan die mooie boeken achterin, staat een heel gamma probiotica. Het enige probleem dat we vandaag nog niet met zekerheid kunnen zeggen, mevrouw Dekkers, u heeft vooral last van wat opgeblazen gevoel en af en toe wat losse stoelgang, dan heb ik iets goed voor u. Dan moet u dit nemen. Meneer, u heeft familiaal belasting voor darmkanker. Maar dan heb ik iets heel goed. Dan moet u dat pakken. U bent vooral geconstipeerd. Ja, maar dan hebben we dit. Dat weten we nog niet.
Snappen we nog niet goed genoeg.
Daar zijn er zoveel. En voor enkele ziekte heeft men bewezen van, dan moet je zeker die probiotica nemen. Of die fameuze stoelgangstransplantatie zelf. Dat is ook zoiets dat tot de verbeelding spreekt.
Daar wil ik het toch wel even over hebben.
Ja, boeiend. Maar dus die probiotica, die beginnen meer en meer ook heel wat studies te komen. En het is niet voor niets dat, we mogen af en toe een merk noemen, dat Danone miljarden investeert in die research. Want als die morgen het drankje vinden, dat belet.
En die zijn begonnen met een Yakult-achtig iets. Nou, ik kreeg er gegarandeerd buikpijn van. Maar ik heb ooit op zoek in ieder geval naar om die balans weer te herstellen.
Ik heb ooit patiënten gehad die bij mij kwamen. Die zeiden, allee dokter, kan dat nu? Als ik mijn actimelken of mijn Yakultjes morgens niet neem, dan heb ik s'avonds al buikpijn.
Is het de oorzaak?
Neemt het dan maar braaf verder als dat u helpt. Hè? Dan denk ik altijd, die buikpijn zal van tussen de oren komen en niet van die darmflora. Hè? Maar de probiotica, dat is ook weer een markt, een enorme markt, waar heel veel research gebeurt. Heel goed, en daar komen wekelijks, maandelijks interessante resultaten uit. Ja.
Dan de poeptransplantatie, wat toch ook wel spectaculaire resultaten laat zien, maar waar we hem ook nog niet helemaal beet kunnen pakken. Maar misschien wel goed dat vanuit jouw specialisme, waar staan we en wat kunnen we ermee?
Ik denk
en wat
dat
moeten we er vooral niet doen?
De poeptransplantatie, wat we vooral niet moeten doen, ik ga het
dat
even duidelijk zeggen,
doen.
Is dat zelf in de keuken doen. Hè? Dat laat dat voorlopig nog over aan de specialisten, aan de MDL-artsen in goede omstandigheden in ziekenhuizen. Nog even bijzetten, want dit is de COVID-periode. Een van de veiligste plaatsen ter wereld, op dit ogenblik, is het ziekenhuis. Heel veel mensen zitten te luisteren en te kijken, die hebben misschien ergens een pijn of een dit of een dat.
Daar durven niet naar het ziekenhuis.
Durven niet naar het ziekenhuis gaan. Ik zou mensen zeggen, mensen alsjeblieft, heb geen bang. Ga naar het ziekenhuis. Ja. De artsen hebben nu tijd. Die zullen u helpen. Het ziekenhuis is een van de veiligste plaatsen ter wereld nu.
Ja.
Terugkomen op die poeptransplantatie, dat klinkt natuurlijk, poeptransplantatie.
Nou, exotisch.
Exotisch. Nu, bestond al heel lang, men heeft dat lang gedaan, we hebben ons ziekenhuis ook gedaan. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat houdt in dat een bepaalde donor,
die hele goede darmflora
die
heeft,
getest is, dat hij zeker geen andere ziekte heeft en die misschien de partner kan zijn of de familie of ik weet niet wat, van degene die het probleem heeft, die komt naar het ziekenhuis met zijn pot verse poep. Die gaat naar het lab, daar gaat wat water bij, daar gaat een mixer in, of die nu van Van den Borg komt of ergens anders, daar wordt dan daar wordt een liquide van gemaakt. In een ander lokaal zitten specialisten wachten die met zijn slang, zijn coloscoop, heel de dikke darm heeft nagekeken van die patiënt die dat probleem heeft. Mm-hmm. En dan wordt die vloeistof langs in een slangetje ingebracht op de plaats aan het begin van de dikke darm. Men laat het daar even staan, men laat dat wat intrekken eigenlijk, en dat is het. Meer is het niet. In Amerika zijn ze zelfs al een stap verder gegaan. Die zeggen, ja, maar moet je dat zo wel doen? Voer je met dat via de neus. Ja. De idee op zich vind ik niet bepaald, niet zo veel dingen. Maar ze zijn al verder, zeggen, ja, maar kunnen we dat niet invriezen? En we gaan daar blokjes van maken, en we gaan daar blokjes van snijden, en dan pak je het zo in. Ja. Kan ook, hè. Wat de indicaties betreft, op dit ogenblik is er maar één ziekte waarvan bewezen is dat het fantastisch werkt. Mensen die als gevolg van een bepaald antibioticum een zeer ernstige ontsteking, een colitis krijgen door verstoring van die darmflora en die een zeer ernstige ontsteking krijgen. En de microbe die dat dan veroorzaakt, die heet Clostridium difficile. Moeilijk te behandelen. Dus die ontsteking hebben, en die hebben dan koorts, buikpijn, 10 keer per dag naar het toilet moeten gaan, die zijn doodziek. Als je bij die mensen een stoelgangstransplantatie doet, je doet dat vandaag, morgen zijn die bij wijze van spreken.
Fantastisch.
Onvoorstelbaar. Ja. Dat is de enigste indicatie op dit ogenblik. Men is natuurlijk nu in verschillende zaken bezig, en dat gaat zeer uiteenlopend. Mensen met ziekte van Crohn, mensen met prikkelbare dikke darm, 1 op 5 heeft daar ook last van. Die hoop, ja, is dat nu het wonder? Men is daar studies mee en waarschijnlijk een bepaalde subgroep, een bepaald deel van die mensen zal daar goed mee zijn. Men doet dat zelfs bij ziekte van Parkinson.
Ja.
Men probeert zelfs bij diabetes, bij andere ziekten, omdat men weet die darmflora en zo.
Het beïnvloedt al die ziektes, hè? Ja. Dus ook dementie.
Dus als we daar nu eens nieuwe darmflora kunnen inbrengen. Men is dus nu studies bezig en stilaan komen resultaten uit van bij die helpt het eigenlijk niet. En bij die zien we toch zeer veelbelovende resultaten. Ook daar verwacht ik tussen dit en binnen 5 jaar heel interessante resultaten.
Ja. Maar toch nog heel even over die voeding. Hè? Dus jij houdt het ervan om het simpel te houden. Mm-hmm. Maar dat is wel wat de kijkers voor hun gevoel buiten dan die test... wat ze kunnen beïnvloeden. Nou, ik had als... ik ging bijvoorbeeld... ik denk, wat was het, rond mijn 20e ging ik op kamers wonen als student. En ik dacht, ik ga het dus allemaal beter doen dan mijn ouders. Ik wil heel gezond gaan leven. Dus ik deed iedere ochtend sinaasappels vers persen. En daarna ging ik ontbijten. En heel de dag had ik buikpijn. Totdat ik begreep dat dat dan ging gisten. En dat ik dat dus niet gecombineerd moest doen. Daarnaast is het een hele grote hoeveelheid suiker die ik in één keer in mijn lichaam gooi. Dus ik denk er is zoveel misverstand die ik zelf ook allemaal heb gemaakt over wat is nu gezond. Want je denkt, ja, die vitamine versus sinaasappel, ik begin de dag perfect. Nou, en dat is helemaal niet de dag perfect beginnen, weet ik inmiddels. Dus wat zijn vanuit jouw vak, en jullie houden je natuurlijk allemaal heel braaf van alle onderzoeken, maar... wat zijn dan insights wat je tegen mij, tegen de kijker kan zeggen? Doe dat toch niet en doe dat wel om die darm gezond te houden.
Buiten het advies, alles met mate. Ik begrijp, dat is een heel algemeen advies. En de kijker zal zeggen, ja, is dat het enige wat hij te vertellen heeft?
Ja, en dat vind ik... En dan heb ik ook zoiets, ja, dat doe ik dan misschien al.
Ja, maar ik heb 30 weken geleden een Facebook Live gegeven. Enkel en alleen over voeding. Wat heb ik daar verteld? Met evenwichtige voeding bedoelen we natuurlijk voldoende groente, voldoende fruit...
Ja, maar het is toch vooral heel veel groente, echt, hè? Groente is echt een...
Groente is heel belangrijk. Wij hebben, in België hebben wij dus de voedingsdriehoek, hè, die men kan terugvinden. Dat is eigenlijk wel heel goed gemaakt. Voldoende groente, voldoende fruit, voldoende water drinken, ook heel belangrijk. Dat staat van boven op de voedingsdriehoek. Voldoende vezels. Vezels, maar dan is hoeveel vezels?
Ja,
maar en men zegt dan vaak 30 gram vezels. Maar weet u wat dat betekent? 30 gram vezels, dan moet je eens morgens al beginnen en nog een tussendoortje en dit en dat.
Maar ik heb heel lang niet begrepen wat zijn vezels.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Wat is dan een vezel? Waar zit dan vezel in?
Vezels zitten in vezels zijn eigenlijk zaken die in voeding zitten. Die zitten in groenten, zitten in fruit. Bijvoorbeeld ook heel veel in noten. Mm-hmm. Mensen die dat weinig weten, maar in noten zitten heel veel vezels. En die vezels die komen eigenlijk onverteerd in onze dikke darm terecht. Ons lichaam kan die niet opnemen, dus die komen onverteerd in ons laatste deel van het maagdarmstelsel, in de dikke darm. Daar trekt die meestal vocht aan en die zorgen ervoor dat die brei die normaal vanuit de dunne darm naar de dikke darm gaat, die gaan dus die brei eigenlijk, die gaan het vocht opslorpen.
Ja, dat een mooi, mooi
stoelgang gaat
poepje wordt.
Poepje gaat wat harder en steviger en zijn. En die vezels,
hij trekt toch ook de darm mooi mee schoon?
Ja. Ja, en die vezels weten ondertussen ook, die hebben ook een invloed op die darmflora. Die beïnvloeden die darmflora, een heel ingewikkelde schema's daarover, wat die vezels eigenlijk doen, die dus eigenlijk onverteerd hebben. Want sommige mensen zeggen dat, maar ik zie mijn stoelgang dat ik gisteren tomaten heb gegeten, want de velken zaten er nog in. Ja, dat zijn dat soort vezels.
En,
die gaan...
en is juist goed.
En is eigenlijk zeker niet slecht. Dus voldoende vezels, belangrijk, groente, fruit... Maar melkproducten zijn zeker goed. Ook studies die wel lang weten, hè, maar dan zeg je hoeveel en we leven in een land
hier in
Nederland.
Ja, maar net zoals melk. Heel veel mensen hebben een melkintolerantie.
Melkallergie, de lactose-intolerantie.
En dat is weer heel slecht voor je darmen.
En dat is, ik denk dat er ook heel veel mensen, als men een echte lactose-intolerantie heeft, dan moet dat ook vastgesteld worden door een arts.
Ja.
Want als ik morgen op Marlies Dekkers het etiket plak dat zij lactose-intolerant is, dan heeft dat voor jou heel wat consequenties. Mm-hmm. Als ik morgen op jou het etiket plak dat jij een glutenovergevoeligheid hebt, dan heeft dat voor jou heel wat... Want dan moet je een ander parcours in de supermarkt doen, moet je andere dingen gaan kopen.
Ja, maar ik ga toch hier even onderbreken.
Ja.
Ik heb door een arts beide etiketten gekregen. Mm-hmm. Dat vraagt best veel effort, want
absoluut,
in één keer valt echt heel veel af. Alles bijna in de supermarkt valt af. Alles waar geen barcode op zit, zeg maar, dat kan bijna nog. Maar mijn darmen zijn zo blij dat ik dit nu weet. En ik word 's ochtends niet meer wakker met buikpijn. Ik heb geen opgezette buik meer. Ik heb veel meer energie. Dus het is ook... Ik bepaal niet eens een hype en iedereen misschien zegt ik heb glutenallergie en dingen. Maar het is toch ook wel heel belangrijk als je het echt hebt. Dat je het ook weet en
absoluut,
je dus kan
absoluut
aanpassen. En volgens mij die darm... Flora, dus veel, want daar gaan de ontstekingen ontstaan.
Ik denk dat er heel veel mensen vroeger te horen hebben gekregen bij de arts, als ze daarmee kwamen, dat ze een opgezwollen gevoel hadden, dat ze wat krampen hadden, zich niet goed voelden, wisselende stoelgang. Dus ja, wow, ja, dat is van de stress van de zenuwen, hè. Prikkelbare dikke darmen. Hè.
Ja, iedereen had een prikkelbare dikke darm,
ja,
prikkelbaar, ik ook.
Maar we weten ondertussen dat toch wel een behoorlijk percentage van die prikkelbare dikke darm, als die bij mensen bij ons in het ziekenhuis komen, en dan denken we ook, ja, prikkelbare dikke darm, maar dan gaan er twee belangrijke oranje lichten aan, misschien zelfs drie. Het eerste is, zit hier voor mij niet iemand die een lactose-intolerantie mm-hmm heeft, en ik zal die testen doen.
Ja.
Kan een urinetest zijn, kan een ademtest zijn, kunnen andere testen zijn. Zit hier niet tegenover mij iemand die misschien een glutenovergevoeligheid heeft? Dus we gaan die speciale testen doen. Zijn die dat wel? Dan hebben we enerzijds... Wij denken dan soms dat we slecht nieuws voor die mensen hebben. Maar jij vertelt juist...
Ja.
Eigenlijk was dat voor mij de opluchting.
Ik heb zo'n mooie poep nu, weet je.
Alles is...
Ja.
Waarom heeft nooit iemand
dat
eerder
verteld
gezegd? Dus daar denk ik dat wij artsen ook moeten mea culpa, schuld bekennen. Dat we misschien vroeger daar iets te vlot overheen gingen. En dus die dingen moet je serieus bekijken. Ik zei daar nog dat derde licht... Ik wil de kijkers niet bang maken, maar als dat allemaal lang duurt en je hebt bijvoorbeeld, je hebt eigenlijk tot je 50ste altijd een heel normale poep gehad en ineens moet je 's avonds om 8 uur naar het toilet en dan moet je een keer 's middags naar het toilet en dan is 2 dagen niet. Dat kan altijd zijn als je op reis geweest bent. Als we reizen, dan weet je, in het buitenland heb je altijd andere poep. Hè? Je hebt
je reist.
Je hebt dit, daarop moeten wachten, je eet anders. Maar als het bij je thuis gebeurt en dat duurt 2 weken, 4 weken. 6 weken, 8 weken, dan moet het oranje licht niet terug op groen springen, maar op rood springen. En dan moet je zeggen, nu ga ik naar mijn arts. En als die huisarts dan zegt, mevrouw Dekkers, het is allemaal niks, u heeft een stressvolle periode achter de rug, dat komt allemaal in orde. Dan zou ik zeggen, trek je stoute schoenen aan en ga dan toch maar naar het ziekenhuis. Hè?
Ja, nou ja, ik... Omdat ik er zelf ook nogal in verdiept heb, is... Ik was er zo... Ja, buiten ook altijd een beetje last had van mijn darmen. En dus nu dat heb opgeknapt. Maar ook nou, dat het heel slecht is als je poep zo lang in je lichaam blijft. Omdat je dus die lichaamstemperatuur is 36, 37 mm-hmm. graden. Dus dat is heel ongezond. Maar ook als je dus zeg maar minimaal één keer per dag poepen of twee keer, dat dat veel gezonder is. Ook voor je darmflora. Hoe zie jij dat?
Daar zijn nog niet veel studies over gedaan. Men is die bezig, hè, over wat is normale frequentie. Hè? En ik zei vroeger altijd, alles wat tussen drie keer per week en drie keer per dag ligt, is voor mij normaal stoelgang. Die mensen met drie keer per week, die zouden zeggen, dokter, ik ben geconstipeerd en ik zou wel graag liever twee keer per dag gaan. Terwijl die mensen van drie keer per dag zeiden, ik zou eigenlijk wel liever drie keer per week willen gaan. Al wat ertussen zit, dus zo
valt
een beetje,
bij jou onder normaal?
Dat... Ja, dus zo een beetje, dat hebben we van onze voorouders en onze grootouders meegekregen. Die zeiden, je moet elke dag naar het groot toilet poep doen, want anders is je lichaam niet rein.
Nou, dat heb ik niet meegekregen, maar dat heb ik later geleerd.
Ik denk dat het toch een onder het hoofdstuk mythes. Want er zijn geen studies die aantonen dat iemand die maar drie keer per week, dat die meer of minder risico op bepaalde ziektes heeft dan iemand die twee of drie keer per dag gaat. Als je vijf keer per dag gaat, dat is natuurlijk niet in orde. Hè? Als je één keer per week gaat, dat is ook niet in orde. Maar al wat ertussen ligt, is normaal. Ik wil nog één belangrijke zaak zeggen, want kijkers zullen zeggen, ja, hij wil dat vermijden, hij spreekt er niet over, ik spreek daar wel over vlees. Mm-hmm. Het fameuze rode vlees.
Ja, wat,
kankerverwekkend.
Ze moeten vermijden, de grootste boosdoener.
Grootste boosdoener. Daar heb ik goed nieuws voor de mensen. U mag een keer een stukje rood vlees eten.
Met
u mag eens een stek tartaar eten. U mag zondags op uw pistolees wat salami doen. Maar verwerkt rood vlees, processed red meat, verwerkt rood vlees, de salami, de charcuterie, de worsten. Als u dat te veel gaat doen, de barbecue, waar dan toxstoffen vrijkomen. Als u drie keer per dag, 7 dagen op 7, worst en salami en charcuterie en rood vlees gaat eten, dan moet u niet verschieten dat u 20% meer kans hebt om darmkanker te krijgen. Niet 50%. En wat de Wereldgezondheidsorganisatie fout gedaan had, die hadden gezegd, ja, dus je hebt dan 20% meer kans, dus je had al 5%, dus we doen daar nog 20 bij, dus 25%. En de 1 kans op 4, daar hadden ze zich vergist. Dat hebben ze een week later rechtgezet, maar
dat
heeft niemand gelezen. Nee. Want ze bedoelden 20% van 5.
Ja.
Dus die 5% wordt ongeveer 6.
Ja.
Dus maar te veel rood vlees is natuurlijk niet goed.
Nee, maar wat gebeurt er dan, zeg maar, in die, wat zit er in die worsten waardoor dit zo,
ja, dus als
die uit balans gaat?
Dan komen er bepaalde stoffen vrij, dat heeft met het heem te maken, dat is een onderdeel van het ijzer, dan krijg je een hele ingewikkelde cyclus op celniveau, die bepaalde dingen, andere stoffen gaat vrijmaken, die dan DNA gaan beschadigen. En wie zegt DNA beschadigen, die denkt aan mutatie. Wie denkt aan mutatie, denkt, ah, kan dat misschien eventueel kanker worden? Dat is een heel ingewikkelde schema, die dan eventueel kan optreden. Maar het is niet zo dat rood vlees is kankerverwekkend. Te veel rood vlees, te veel verwerkt rood vlees, kan kanker in de hand werken. Dat is de juiste stelling volgens mij.
Je had gezegd groente, fruit, water, vlees, rood vlees met mate, veel vezels. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Van de groente weet je bijvoorbeeld dat, men noemt dat de kruisbloemige, nu weet ik niet, er zitten misschien veel verstandige keukenpieten te luisteren en te kijken, die weten wat kruisbloemigen zijn. Maar de broccoli bijvoorbeeld, de broccoli is, dat heeft heel veel beschermende effecten tegen de, men noemt dat antioxidanten. Hè. Wat zijn antioxidanten? Terwijl wij zitten te praten, terwijl de cameraman ons zit op te nemen, wordt ons lichaam aangevallen door radicalen. Vrije radicalen die uit de lucht komen, die luchtverontreiniging, UV-licht, die worden aangevallen. Maar gelukkig hebben we een eigen systeem waarbij we die radicalen snel kunnen uitschakelen. Een heel kettingmechanisme. En dat noemt men de antioxidanten. En in broccoli bijvoorbeeld, en in blauwe bessen bijvoorbeeld, en in andere fruit zitten veel van die antioxidanten. Maar dan komt, en groene thee ook bijvoorbeeld, maar dan komt weer het probleem, mevrouw Dekkers, hoeveel groene thee moet u drinken om te beschermen? Is dat 1 liter, 3 liter, 7 liter? Dat weet ik niet. Hoeveel broccoli moet u morgen eten? Ontbijten met broccoli? om 11 uur broccolietje, 's middags broccoli en 's avonds broccoli. Ja, nee.
Daar lopen we nog even, dat ja. zijn we allemaal nog aan het uitzoeken. Ja.
Absoluut. Maar dus bijvoorbeeld dat mediterraan dieet. En de Italianen eten gezonder. Mijn echtgenote die eet niet, die eet gewoon anders. Hè? Die eten veel meer vis.
Meer
die
vis, eten, meer olijfolie,
veel meer
noten.
Olijfolie, veel meer noten, pasta, veel minder. Ik zie mijn neefjes en nichtjes nooit met Fanta of cola. Brood op tafel in een restaurant moet je achter vragen.
Ja.
Over de frietjes zullen maar zwijgen, kennen ze niet.
Nee.
Ja, dan moet je niet verschieten als die een globaal gezondere voeding hebben, dat ze uiteindelijk ook minder darmkanker hebben. Het wordt wel minder goed gescreend, dat is een ander verhaal, maar voeding speelt een belangrijke rol. Verklaart niet alles, maar met gezonde levensstijl en gezonde voeding, zijn zelfs mensen die beweren, zouden we tot 50% van de darmkankers kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk een gigantisch getal.
Als we het denk ik ook meer snappen, van wat zijn de hoeveelheden. Ik zei even in het begin toen jij je introduceerde tussendoor en de grond. En ik bedoel dus de grond waarop de groente verbouwd wordt, waarop het fruit verbouwd wordt, wat de dieren weer eten. Dat onze grond steeds verder uitgeput is. Hè? Dus we hebben na de Tweede Wereldoorlog gezegd nooit meer honger. En we zijn intensievere veeteelt, landbouw. En die is wel tegen uitputting aan. En dat ook weer invloed heeft op zoiets als darmkanker.
En de industrie ook. Hè? De industrie, de grote fabrieken met de lange pijpen en wat er allemaal uitkomt.
We hebben de vervuiling.
De vervuiling, de luchtvervuiling. We hebben
ook weer op de groente en het fruit terug opvalt.
We zien, als men de kaarten bekijkt, dan zien wij in bepaalde streken in Vlaanderen dat bijvoorbeeld in Noord-Limburg, Hamond, Achelt, Overpelt, daar doen de mensen heel veel mee aan bevolkingsonderzoek. Bijna 70% gelijk in Nederland. En dan zegt men, ja, dat is omdat dat tegen de buurt van Nederland is. Nee, dat denk ik niet. Ik ben er al vaak aan spreken en dan vraag ik soms aan de mensen, allee, hoe komt dat er zoveel mensen meedoen? En dan zeggen ze me, maar meneer, dokter, wij zijn bang, hè, met ons hofje. Met ons hofje dat ons groentes en de fruit, dat niet meer is gelijk vroeger, met al die fabrieken hier. Dus als er zo'n test komt, want wij zijn bang geworden, dan doen we mee. En mogelijk hebben ze gelijk, mogelijk hebben ze gelijk. Het probleem van de luchtverontreiniging, van de drukke, het fijn stof in de buurt van de autostrades, de steden, het effect op kanker is er. Ik heb onlangs een heel interessante studie die met mij opmerkzaam heeft gemaakt over asbest dat in water ook zou aanwezig zijn. En dat, ja, oké. Dus,
we zitten onszelf ook wel een beetje te vervuilen.
Absoluut. Dus daarom, dat is een heel complex probleem en daar kunnen we die primaire preventie, we kunnen daar iets aan doen, maar voor mij ligt hier op tafel toch de belangrijkste boodschap, mijn grote boodschap, titel van de podcast, 3 woorden. En als de mensen die mij kennen en als ik zo doe, dan weet ze al wat ik ga zeggen, doe de test. Die test kan levens redden, leed vermijden en kosten besparen. En voor de overheid is eigenlijk een gigantische operatie, hè? Want er gaat veel meer mensen in een vroeger stadium van darmkanker vinden, waar het nog niet uitgezaaid is. Die hebben dus die dure behandeling niet nodig. En men gaat dus, en dat is ook aangetoond, zijn berekening gemaakt, dus de meest kosteneffectieve ingreep in de gezondheidszorg, minder darmkankers, minder kosten, besparen en dat geld kunnen we aan andere dingen besteden.
Maar je doet vroeg de test. Nou, sommige mensen het ook niet durven, omdat je dan juist bang bent dat je het hebt, hè, dat je het doet uitstellen. Maar wat is dan het traject als je het hebt? Wat krijg
dus je doet die test en je krijgt dan die brief binnen. Je hebt dus meegedaan. En in Nederland, heel slim gezien van de Nederlanders, in Nederland krijg je dus een mooie grote paarse envelop. Geen oranje envelop, maar een paarse envelop. Die valt op tijdens de post. Als je dat binnenkrijgt, wat is dat? En wat staat erop? Zelftest. Gratis zelftest. Goed gezien. Mm-hmm. Communicatief goed gezien. Oh, dat is gratis. Ik kan dat zelf doen. Dus al een hele goede stap. Bij ons staat erop bevolkingsonderzoek. Nu hebben ze er ook opgezet. Zelftest en zo. Maar dus je doet dat. En dan krijg je na 10 dagen die brief binnen van de overheid. En dan staat erop, mevrouw, meneer, wij hebben vastgesteld. En vroeger schreef men erop dat het positief was. Maar positief,
ja,
is dat nu goed of slecht?
Ja, daar raak je heel erg van in de war.
Nu staat erop, wij hebben afwijkend bloed, dat je met het blote oog niet kunt zien. Men noemt dat dus okkelbloed. Bloed dat je met het blote oog niet kunt zien, is afwijkend te veel. Wil dat zeggen dat je darmkanker hebt? Nee, natuurlijk niet. Maar dat wil wel zeggen dat u dan Dan is het volgende traject afspraak maken. In Nederland is dat een intakegesprek. En dan wordt een afspraak gemaakt om je darmonderzoek, die fameuze coloscopie, te laten doen. En de cijfers ongeveer zijn, als je een brief krijgt dat het afwijkend is, dan heeft u nog altijd 2 of 3 kansen op 10 dat men zal zeggen, ja mevrouw, we hebben alles nagekeken, maar we hebben niks gevonden. Het was allemaal goed, geen polypen, geen kanker. Maar hey, dokter, ik ben zo ongerust geweest. Ik dacht dat ik darmkanker had. Was dat dan vals alarm? Was dat vals positief? Ja, dat was vals alarm. Maar we hebben nu eigenlijk goed nieuws, want we hebben alles nagekeken en u kan u echt gerust zijn voor de volgende jaren. Ongeveer 3, 4 kansen op 10. 4 à 5 kansen op 10, dat men gaat zeggen, mevrouw Dekkers, goed dat u dat gedaan heeft, want we hebben nagekeken. Nou, toch wel polypjes aanwezig, hè? Kleine gezwelletjes, nog goedaardig. Wat er zelfs verschillende, en er was er al eentje bij van 2 centimeter. Maar we hebben alles weggenomen. Alles is weggenomen, misschien binnen 3 of binnen 5 jaar op controle komen. Met die polypen krijgen al letterlijk en figuurlijk geen kans om darmkanker te worden. Goed nieuws, mevrouw Dekkers. 1 kans op 10, 1 kans op 15, dat men zal zeggen, mevrouw Dekkers, Marlies, toch goed dat je dat gedaan hebt, want we hebben daar iets gezien dat... Dokter, is het kanker? Mevrouw, dat weten we niet. We hebben stukjes weefsel genomen. We gaan dat laten onderzoeken. Binnen 4, 5 dagen heb ik daar resultaat van. Dokter, moet ik geopereerd worden? Dat zou kunnen. Misschien een kijkoperatie, maar ik denk wel dat dat niet goed is en dat zal moeten geopereerd worden. Maar u was er op tijd bij en u zal geen nabehandeling nodig hebben. Eigenlijk had ik bijna gezegd, wat denk ik is goed nieuws.
Dus als omdat men, je er op tijd bij
omdat
bent.
Je er op tijd bij bent. En we krijgen nu zoveel, en dat doet mij zoveel plezier. We krijgen zoveel mails, zoveel berichten, zo op Facebook, via sociale media. Mensen die ons brieven sturen, die ons tegenhouden in de stad. Zeggen, oh dokter, toch zo blij dat ik die test gedaan heb.
En
zo blij
tijd.
Dat ik naar u geluisterd heb. Zo blij dat ik die lezing... Want ik had het.
Ja.
Maar
kijk,
ik was
jij
er
hebt
op tijd
hier ook
bij.
Doe de test.
Ja.
Dat is een uitklap...
Ja, dat is onze roadmap. Hier staat eigenlijk, dat zijn 10 lesjes over darmkanker. 10 lesjes over darmkanker, waar eigenlijk alles op staat wat je moet weten. Dat kun je vinden in onze webshop, onze website, stopdarmkanker.be, kun je dat vinden. En op de achterkant staat alles wat we doen, wie we zijn, waar men ons kan vinden. Wij zijn heel actief op sociale media, ik geef heel veel lezingen. Die zijn nu met COVID even stilgevallen, maar we gaan in oktober opnieuw beginnen.
En dan heb je ook een boek, Stop Darmkanker,
kennis delen.
Levens redden.
Ja, dat is mijn levensmotto. Hè. Kennis delen kan levens redden. Want ik geloof daar echt in. We hebben dat al gedaan. We delen kennis. En dan klinkt dat altijd fel. Levens redden. Maar liefst, we gaan allebei dood. Jij gaat dood. Ik ga dood. Maar ik ga veel liever dood op mijn 88ste aan een hartinfarct dan op mijn 62ste aan een darmkanker die ik eigenlijk had kunnen vermijden. Dus wat eigenlijk het belangrijkste is, we kunnen gezonde levensjaren winnen. Gezonde levensjaren winnen.
En wat vind je dan in het boek?
In boeken, is een, ik probeer ook als ik lezing geef in mensentaal te spreken. Dus
ja,
dat is ook in
dat
mensentaal.
Dat gaat altijd goed af, ja.
Dat zijn 10 hoofdstukken over verschillende aspecten daar rond. En tussen elk hoofdstuk staat ook een getuigenis. Een echt verhaal van een echte patiënt. Want uiteindelijk zijn dat, uiteindelijk, ik kan nog heel veel praten en zeggen, ik heb er veel gezien. Maar als je het dan laat vertellen...
Die hebben het echt meegemaakt.
Die het meegemaakt heeft en die dus dat... slecht nieuwsgesprek heeft moeten voeren of over zich heen gekregen heeft en dan heel het traject en wel chemotherapie nodig had en onzekerheid van blijft het weg, die getuigenissen, er staan er meer dan 60 op onze website, staan er 10 van in het boek. We hebben een nieuw boek samen met Piet den Boer, de Nederlandse voetballer. We hebben ook een helden met darmkanker waar we 4 bekende Vlamingen, maar ook 16 onbekende Vlamingen. Want die mensen moeten ook gehoord worden. We moeten niet wachten tot een bekende Nederlander het heeft om er dan ineens over te spreken. Ja. We moeten op voorhand, gelijk jij nu doet, nogmaals, deze uitzending zal minstens 1 darmkanker stoppen. En dat is jouw verdienste, niet die van mij.
Nou, dat denk ik niet. Maar goed, hier, deze vind ik ook heel leuk. Dus jullie hebben een speltje.
Ja, we hebben
een ik vind ook poep moet ook gewoon, ik noem het ook heel de uit, gewoon poep moet uit de taboe.
Poep en kak en
we hebben het, en shitty.
Dus we hebben een Shitty Friend campagne gedaan, die nog altijd loopt. Je kunt dus gaan naar shittyfriend.be. En dan kies je de persoon die het liefst van allemaal ziet. Dat kan Marlies Dekkers zijn, maar dat kan je partner zijn, dat kan je buurman zijn, dat kan je vader zijn. Je stuurt die gewoon een mailtje via dat systeem en dan krijgt die persoon rond de periode van zijn verjaardag automatisch van ons een herinnering van uw dochter, uw zoon heeft er u aan herinnerd dat u best uw stoelgang moet laten nakijken. En als je dan 5 euro stort, dan kunnen ze die echt, die krijg je die pin, kun je die opsteken. Ja. En dat is een shitty friend. We hebben daar ook een heel leuk filmpje over gemaakt, omdat die poep, het is die, heel die darm gebeuren. En nu gelukkig, dankzij die darmflora, dankzij die stoelgangstransplantatie, dankzij die voeding, komt het stilaan wat uit het taboe.
Ja, ja.
Maar jij weet dat veel beter dan ik. Men praat veel liever over de borsten. En er heeft dus ooit iemand gezegd... Ja,
terwijl borstkanker ook vreselijk is.
Ja, maar tuurlijk. En men zegt soms, dat is sexier. Ik zeg,
ja.
Dat woord ga ik niet gebruiken.
Nee.
Want de mevrouw die zit te luisteren en die borstkanker heeft, die vindt dat helemaal niet sexy. Dus ik wil dat woord sexy. U kan misschien zeggen, attractief. Het is gemakkelijker om campagnes te doen rond borsten dan rond darmen. Maar we halen de achterstand in.
Ja.
En het blauwe lintje is natuurlijk het symbool. Iedereen kent het roze lintje.
Ja.
Iedereen kent het rode lintje. Maar het blauwe lintje is het symbool van de strijd tegen darmkanker. De internationale darmkankermaand. Ik zou eens wel weten hoeveel kijkers weten wanneer dat het is. Het is een volledige maand. Het is niet oktober, want dat is borstkanker.
Ja.
Het is niet 1 december, want dat is AIDS. Het is niet 14 februari, want dat is Valentijn. Het is de ganse maand maart, dat je campagne kunt voeren. We hebben dit jaar hadden wij een pop-up store geopend. We zeggen, een pop-up store, gaan jullie winkeltjes spelen? Dat was de aanloop naar onze webshop, waar al die artikelen te vinden zijn. En waar we ook in het shoppingcentrum in Antwerpen, Grand Bazaar Shoppingcentrum, sommige mensen hebben het misschien gezien als ze in Antwerpen kwamen shoppen, het grootste lachend kakje ter wereld. Hè? Iedereen kent dat lachend kakje. 3 meter hoog. Ja, en dat vonden mensen heel leuk,
ja.
Hè? En dan konden ze postkaarten opsturen, ze moesten bij ons aan het winkeltje kopen. Het was niet zo belangrijk dat we zaken verkochten.
Het was
dat
maken.
We bespreekbaar maakten. En dat we kennis konden delen.
Ja.
En dat is heel veel gelukt, maar we zijn met de COVID snel moeten stoppen, want ja,
ja.
Antwerpen ging op slot.
Ja. Ja, je hebt het even ook snel genoemd, maar jullie hebben ook een podcast, De Grote Boodschap. Nou, vind ik ook al heel humoristisch gevonden. En allemaal niet dat darmkanker humoristisch is, maar om het bespreekbaar te maken, te luisteren, wat kan je zelf doen en om het goed op de bril te hebben. Nou, en dan ook nog heel erg leuk, een stripboek.
Ja, de strip is eigenlijk een van mijn... Je hebt af en toe van die dromen en een van de dromen die ik ooit had of nog heb is, we gaan er een film over maken. Hè? Gelijk destijds Philadelphia over AIDS,
ja.
Gaan wij een film maken over darmkanker. Hè? Niet over darmkanker, maar een personage. Totdat iemand tegen mij zei, maar weet toch wel wat dat kost, hè? Een miljoen euro kom je niet toe, hè?
Nee, zeg,
ja, dat is inderdaad dat is wel moeilijk. Dan gaan we beginnen met het scenario te schrijven. We gaan het scenario schrijven met de tekenaar. Hebben we een mooi scenario geschreven? We hebben de zaak omgedraaid, we hebben het eerste scenario. En dan heeft de tekenaar zich aan het werk gezet. Die is naar enkele lezingen gekomen. En het is een mooi verhaal. Het is een spannend verhaal, een ontroerend verhaal. Een 50er die gescheiden is, een historicus, die van zijn kinderen een cadeaubon krijgt, een citytrip naar Rome. Die gaat naar Rome, die wordt dan natuurlijk verliefd op een Italiaanse. Je moet altijd wat autobiografische elementen in een boek steken. Hè? En op terugweg, als hij bijna in Zaventem landt, of op Schiphol landt in zijn vliegtuig, wordt hij onwel, valt hij flauw, hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. En daar stelt men vast dat er toch een probleem is. En dan blijkt dat hij darmkanker heeft. En dan valt hij in slaap en begint hij te dromen over gevechten in het Colosseum en vechten tegen een gladiator. In Rome vroeger moest men 6 maanden trainen om tegen de grote gladiator te mogen vechten.
Ja.
Mensen krijgen ook 6 maanden chemo. Dat is een beetje de metafoor die erin zit. Dat loopt daardoor. Spannend boek, heel mooi getekend, heel mooi ingekleurd door een Italiaanse. Maria Cristina Federico, Mario Boon. En we hebben het nu, en daar ben ik toch blij mee, we hebben ondertussen het al in 10 talen. We hebben Nederlands, we hebben Frans, we hebben Engels, we hebben Duits, we hebben Spaans, we hebben Catalaans, we hebben Georgisch, we hebben Turks, Portugees is binnen, en ik vergeet een taal, we hebben het ook in Antwerps natuurlijk, hè, een gelimiteerde editie. En we zijn ook genomineerd voor dit boek voor een grote prijs in Duitsland. We zijn bij de finalisten, daar ben ik heel blij mee. Niet zozeer voor die dingen, maar ik denk dat het een heel laagdrempelig boek is, waar de boodschap, die staat ook achteraan op een boek, Doe de test, en de ondertitel, Het leven is een strijd waard, op een heel mooie manier, heel laagdrempelig meegegeven wordt. En als we met dat boek 1 darmkanker kunnen stoppen, dan ben ik al gelukkig. En we hebben dat al gedaan. En in verschillende talen. We zijn ook aan de Chinese versie aan het werken. Toen zijn er al wat Chinezen in de wereld, dacht ik. Hè.
Ja.
Dus,
Nou, proficiat ermee. En eigenlijk wat ik nu in ieder geval heb geleerd. Hè, dus ik zou ook een vriend een mooie reis geven, zeg maar. Als, maar eigenlijk kan je dus beter de shitty friend. Hè, zorg dat die vriend de test doet. Dat is wel
en echt. Erover praten. Hè. Ja. Erover praten. Een van, daar ga ik misschien mee afronden. Een van de mooiste mails die ik vorig jaar gekregen heb. En ik moet u zeggen, op het moment dat ik het ga vertellen, kijk ik er kippenvel van. Op een bepaald moment krijgen we een mail binnen van iemand die zegt, dokter, ik wil u bedanken. Want ik ben enkele maanden geleden naar uw lezing komen luisteren, in Lommel, ook weer in Noord-Limburg. En dankzij uw lezing hebben wij tijdens het kerstdiner Marlies, hebben wij daarover gesproken. Waarschijnlijk niet bij het begin, misschien op het einde van de avond, met ons papa en mama, die 83 en 84 zijn. En die hebben gezegd, tja, dat is precies ook wel belangrijk, we gaan zo'n test, want je kunt die zelftest ook bij de apotheker kopen, als je niet meer krijgt, omdat je zo gezegd te oud bent, want vanaf 74 krijg je de test niet meer. Die hebben die test gedaan, de test was afwijkend. En de mama van 83 is in Overpelt geopereerd en had darmkanker, maar was er op tijd bij. Dank u dokter, dank u voor uw lezing. Ons mama zal nog veel kerstmissen met ons kunnen vieren. Oh, maar Lies, ik kan u zeggen, als je zo'n mail binnenkrijgt, hè, dan loop je 10 minuten aan een stuk rond deze tafel.
Ja.
En dan zeg je, yes, weer ineengestopt. Ja. En die energie, dat geeft de energie om verder te gaan, om nog meer acties te doen, om nog meer lezingen. Want zolang, ik herhaal het nogmaals, zolang als er per dag 41 Nederlanders, 23 Belgen te horen krijgen dat ze darmkanker hebben, dat er 14 uitvaarten, 10 begrafenissen in Nederland en in België zijn, hebben wij nog veel werk. Darmkanker slaat elke dag toe. Darmkanker moet elke dag bestreden worden. Dus ik heb maar één boodschap. Één grote boodschap.
Drie woorden. Doe de test.
Doe de test.
Luc, ontzettend bedankt voor al je inzichten. En het is luid en duidelijk overgekomen.
Dank u.